Gemeente, wij lezen vanmorgen als de schriftlezing voor de prediking uit Openbaring 2. Wij lezen de versen 12 tot en met 17. Een schrijf aan de engel van de gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon van de Satan is. Gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden, daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Balaam houden, die Balak leerde de kinderen van Israël een aanstoot voor te werpen, omdat ze zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt gij ook die de lering van de Nicolaïten houden, hetwelk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastig bijkomen en zal tegen hen krijg voeren, strijd voeren met het zwaard van mijn mond. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek vindt u vanmorgen in het gedeelte dat we gelezen hebben uit Openbaring 2. En ik lees in het bijzonder het 13e vers, Openbaring 2 vers 13. Ik weet uw werk en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam. En heb mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden, daar de Satan woont. Gemeente, wij schrijven al als thema boven de preek, mijn geloof niet verloochend. Wij hebben drie aandachtspunten. Ten eerste letten wij op waar Satan woont, vasthouden aan Christus. Ten tweede, slapheid in het bestrijden van zondig leven. En ten derde, bekering, strijd en heerlijke beloning. Mijn geloof niet verloochend. Drie punten. Waar Satan woont, vasthouden aan Christus. Slapheid in het bestrijden van zondig leven. En bekering, strijd en heerlijke beloning. Gemeente, jongens en meisjes, stel je voor dat je op school bij de directeur moet komen. Gebeurt dat wel eens? Dan is er wel iets aan de hand, hè? Die directeur die voert een ernstig gesprek met jou. Je zegt, het gaat niet goed. Je werk is onvoldoende. En ik weet dat je het anders kunt doen. Het moet anders. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan kun je niet op school blijven. Dan kun je niet in die klas verder. Er moet een verandering komen. Dat zou wel indruk maken op je, toch? Als je zo'n gesprek zou moeten voeren. Als er zulke dingen tegen jou gezegd zouden worden. Het zou natuurlijk ook zomaar bij u kunnen op je werk. Dat je bij de directie moet komen of bij je baas. Wat is er toch aan de hand? Het gaat niet goed, het moet anders, er moet een omkeer zijn, er moet verandering zijn. En dat is wat er eigenlijk gebeurt op een nog veel diepere manier in de gemeente van Pergamus. Dat lezen wij in de brief die aan hen verzonden wordt, die aan hen geschreven wordt. Een brief die de apostel Johannes moet opschrijven. Hij is in ballingschap op het eiland Patmos. Omdat hij de naam van de Heere Jezus belijdt, zit hij daar gevangen. Want de keizer van Rome, die duldt het niet dat er iemand aanbeden zal worden en meer eer zal krijgen dan de keizer in Rome. Dus net zoiets als bijvoorbeeld wat nu in Noord-Korea gebeurt of in China. En daarom is Johannes hier in ballingschap uit zijn gemeente weggehaald. Maar nu gebruikt de Heere hem om hem dingen te laten zien die in de laatste tijd gebeuren zullen. Die moet je in dit Bijbelboek opschrijven. Maar daarin zijn ook 7 brieven aan 7 gemeenten. Het zijn dus woorden die uiteindelijk niet bij Johannes vandaan komen, maar bij de Heere Jezus Christus die zich openbaart, bekend maakt aan Johannes. Johannes ziet hem als degene die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, de voorgangers van de gemeenten, maar die ook tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. En die kandelaren, dat is een beeld van de gemeente. De gemeente is geroepen om in deze wereld een lichtend licht te zijn. Een donkere wereld en daarin licht van God. Van de gemeenschap met God. Van Gods genade in Christus te verspreiden. Zoveel mensen in deze wereld die God niet kennen. Is de gemeente hier een lichtend licht? Zoveel mensen die met een leeg hart en lege ogen over de aarde wandelen omdat ze God niet kennen en de Heere Jezus niet. Daarom geen hoop hebben. Een gemeente, een kandelaar, geroepen om een kandelaar te zijn. De Heere Jezus is nabij. Hij wandelt in het midden van die gouden kandelaren. Hij ziet wat er gebeurt in de gemeente. Hij is de enige die zijn gemeente kan bewaren. Die ervoor kan zorgen dat de poorten van de hel, de plannen van de Satan, de gemeente niet zullen overweldigen. En hij schrijft deze brieven, wie eigenlijk? Er staat aan de en schrijf aan de engel van de gemeente. De engel. Dat betekent ook letterlijk de boodschapper, dus de voorganger. Wij zouden zeggen de dominee, degene die het woord van de Heere moet doorgeven. Dus die moet deze brief voorlezen. Er staat aan het einde van die brieven elke keer, die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. De gemeenten. Dus dat wekt toch de indruk dat die brieven ook in andere gemeenten gelezen moesten worden. Maar ze komen ook tot ons. Het zijn 7 brieven en in Openbaring is het getal, zijn de getallen ook 7 een symbolisch getal. Er klinkt iets in door van de volheid. Dit is voor alle gemeenten. Van alle tijden en alle plaatsen. En als je dan die brieven leest, dan raakt het je ook hoezeer ze over ons gaan. Dat wij ons op de een of andere manier daarin aangewezen voelen. Maar in de eerste plaats komt deze brief en in het bijzonder tot de gemeente van Pergamus. Pergamus is een oude stad in Klein-Azië, wij zouden zeggen in Turkije, terwijl de vorige 2 brieven zijn geschreven aan Efeze en Smyrna, steden die liggen aan de kust, havensteden en daardoor ook handelsteden. is dat hier in Pergamus niet het geval. Die stad, die oude stad Pergamus, ligt zo'n 15 kilometer landinwaarts. Maar het is wel een belangrijke stad en onder meer bekend doordat daar perkament wordt gemaakt. Pergamus verwijst daarnaar. Perkament, leer, wordt bewerkt om het te gebruiken om daarop te kunnen schrijven en boekrollen te maken. En u zegt de Heer Jezus tegen de gemeente die in deze stad is, bijzonder hè, dat er gemeenten zijn in die heidense steden, vol met afgodendienst, daar is het evangelie verkondigd. En Paulus heeft in Efeze gewerkt, nabijgelegen Efeze. En we weten niet precies hoe dat in Pergamus het evangelie is gekomen. Is het door Paulus ook daar gebracht of door rondreizende christenen, maar de Heer heeft het gebruikt. En in al die duistere, afgodische omstandigheden heeft dat evangelie zoveel kracht gedaan in mensenharten dat zij getrokken zijn uit de duisternis tot Gods wonderbare licht. Ze hebben Christus leren kennen. Genade, vrede bij God. Dat geeft toch verwachting, ook voor vandaag. In een tijd waarin het ook zo donker is, ook zoveel macht van de boze en verwarring gezien wordt. De Heere gaat door met zijn gemeente te vergaderen onder jonge mensen, onder ouderen en kinderen. Er is een kracht van God in het evangelie, in het woord en de Heilige Geest die werkt onweerstaanbaar door al onze weerstand heen om mensen te trekken. De leegte en de duisternis van een leven zonder God. Maar daar stopt het natuurlijk niet. De boze die wil dat werk van God stuk maken. En de Heere schrijft daarom ook deze brieven. En hij schrijft aan de gemeente van Pergamus: ik weet uw werken. Hij wandelt in het midden van de gouden kandelaren en hij ziet wat er gebeurt. Ik weet uw werken. En er worden in deze brief bijzondere dingen gezegd, goede dingen die de Heer in hen gewerkt heeft. Maar er zijn ook ernstige waarschuwingen. De Heer weet hun werken, wat Hij in hen heeft gewerkt, maar waarin zij ook afwijken van zijn woord en van zijn wegen. En waar gij woont, en hebben die twee niet vaak met elkaar te maken? Kunnen die twee elkaar niet ten zeerste beïnvloeden? Waar wij wonen en onze werken, worden wij niet beïnvloed door de geest van de tijd? Laten wij ons daar rekenschap van geven, hoe de wereld denkt. Dat zijpelt door de kieren van ons bestaan naar binnen. En stopt niet bij de deur van de kerk of van de gemeente. Dat is een strijd, een geestelijke strijd. We hebben te maken met de machten, de boosheden, de overheden van de lucht die ons denken beïnvloeden en willen beheersen. En de duivel heeft zoveel middelen om ons daarin mee te nemen. Wij moeten waken en bidden. Ik weet uw werken en waar gij woont. Staat in het woord dat de Heere onze de plaats van onze woning heeft bepaald. En aan de andere kant hebben wij daar ook een verantwoordelijkheid in als wij een plaats zoeken om te wonen. Dat wij ons afvragen, is dat een plaats waar ik de Heere kan dienen? En dan weet ik dat de Heere soms wegen leidt die, ja, ongedacht zijn. Ik denk even aan Daniel die in Babel terecht kwam. Daar kun je toch de Heere niet dienen. Maar Daniel is daar getrouw geweest. Dat kan ook. De Heere is machtig om ons vast te houden in de moeilijkste omstandigheden. Maar ik denk ook aan Lot die ervoor koos om in Sodom te gaan wonen, om rijk te worden. En daar dagelijks gekweld, zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft en ook alles kwijt is geraakt. Gaan wij met de Heere als wij een plaats vinden om te wonen? Ik weet uw werken en waar gij woont. Waar woont dan deze gemeente? Namelijk daar de troon van de Satan is. Een gemeente die zich bevindt daar waar de troon van de Satan is. Als wij wat verder lezen in dit boek Openbaring, dan mag Johannes in de hemel kijken. En dan ziet hij daar de troon van God. Johannes, er gebeurt zoveel in deze wereld. Zulke geweldige, verwoestende machten. Machten van duisternis en verdrukking. Maar vergeet nooit dat daarboven een troon staat. God de Heere regeert. Dat moest hij eerst zien, voordat hij al die dingen ging opschrijven. Maar hier is een gemeente die woont waar de troon van de Satan is. Door onze zonde in het paradijs hebben wij de Satan op de troon gezet en hem de overste gemaakt van deze wereld. Hij die de vorst der duisternis is en de vader van de leugenen en de mensenmoordenaar van de beginnen. Grijpend is dat. Schrikkelijk. En daarom is Christus in de wereld gekomen om de Satan de kop te vermorzelen. En hij heeft gezegd, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De macht van de Satan is gebroken en toch gaat hij rond als een briesende leeuw en hij probeert mensen zielen te vermoorden. Mensen naar het verderf te slepen. En het werk van de Heere schade toe te brengen. En hier in Pergamus is op een bijzondere manier de macht van de boze aanwezig. Jullie wonen waar de troon van de Satan is. En wat betekent dat dan concreet? Wat bedoelt deze brief daarmee? We weten dat Pergamus ligt op een plaats nabij een hoge heuvel. Zo'n 300 meter hoog en daarboven op die heuvel, daar staat een altaar, een afgodisch altaar. Van de hoofdgod Zeus, de Griekse hoofdgod Zeus of in het Latijn Jupiter. Zou dat bedoeld worden? Dat altaar dat je daar op die hoge heuvel al van ver kunt zien als een troon van de Satan. Paulus zegt toch, als de heidenen de afgoden offeren, is dat niet omdat de afgoden op zich bestaan, maar daarin dienen zij de Satan. En ook in ons land zien wij steeds meer de macht van de duisternis. Denk aan Halloween, denk aan occultisme, denk aan spiritisme, contact zoeken met de overledenen. Wat door God verboden is in zijn woord, waarin de Satan probeert zijn macht en invloed uit te oefenen. Denk aan wat er gebeurde met Saul, die dat deed en in wanhoop en angst gevangen werd. Dat wil de duivel. Waar de troon van de Satan is. Of wordt ermee bedoeld dat daar in die stad op een bijzondere manier de keizer cultus is, de verering, de aanbidding van de keizer. Een mens als God vereren, dat is van de duivel. En daarom zit Johannes gevangen op Patmos. Of omdat daar in Pergamus de afgod Asclepius wordt gediend, de god van de genezingen met het symbool van de slang. Hoe dan ook, daar waar zij wonen, daar staat de troon van de Satan. Daar oefent de duivel op een bijzondere manier macht uit. De vader van de leugenen, de mensenmoordenaar van de beginnen. En toch zegt de Heere van deze gemeente, en gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Gij houdt mijn naam. Je zou ook kunnen zeggen, jullie houden vast aan mijn naam. Zij verloochenen de naam van Christus niet. In alles wat erop afkomt, klemmen ze zich daaraan vast, belijden zij christen te zijn. In die duistere omgeving en cultuur. En gij hebt mijn geloof niet verloochend. Jullie hebben niet nee gezegd tegen het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat jullie verkondigd is. Waarin jullie God hebben leren kennen. Dat is een strijd. Dat voel je. Als je dat leest. Jullie hebben daaraan vastgehouden. En we begrijpen het toch ook wel. Zo is het toch ook in deze tijd elke keer voor jou, voor u, voor mij weer die verleiding om toe te geven aan de macht van de duisternis en van de zonde. Om je mee te laten nemen in het denken van deze wereld die zich heeft onderworpen aan de overste van deze wereld. Herken je dat, die strijd? Ik zal vijandschap zetten, heeft de Heere gezegd in het paradijs. Tussen de duisternis en het licht. De duivel en Christus. Wat de verleidingen komen er op jou af. En welke keuzes zijn er dan? Klem je je vast aan het woord van de Heere? Lees je je Bijbel? Buig je je knieën? Of geef je over in het vermaak van het kijken naar wat de wereld je biedt? Beheers dat je hart en je denken. Het is al levensgevaarlijk. De duivel wil je daardoor meeslepen bij de dienst van de Heere vandaan, opdat je verloren zult gaan. Er is bij de boze geen genade. Hij heeft je eeuwig verderf op het oog. Maar deze gemeente, die houdt vast aan de naam van Christus. En ze hebben zijn geloof niet verloochend, ook al is dat, ja, hier en nu levensgevaarlijk. Kan hen dat het leven kosten? Ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was. Wij weten niet veel over Antipas. Maar dit staat er. Dat hij de getrouwe getuige was van Christus. En dat zijn precies de woorden die ook gebruikt worden voor de Heere Jezus zelf. In hoofdstuk 1 vers 5. Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Hier is dus een man die leek op Christus. En hij is de marteldood gestorven. Die gedood is bij jullie daar de Satan woont. Nou, hoe dat gegaan is, het is ons niet bekend dat er een algehele vervolging was op een manier dat velen ter dood zijn gebracht. Maar misschien zoiets als met Stefanus. Dat hij in een bepaalde situatie getuigd heeft van Christus en de woede van de menigte zich tegen hem gekeerd heeft en ze hem vermoord hebben. Hij was een getrouwe getuige. En de gemeente die heeft ondanks dat vastgehouden aan de naam van Christus. Ondanks het feit dat het hen het leven kon kosten. Hier en nu. Bijzonder toch om over zo'n gemeente te horen. Hoe zou dat met u zijn? Zou je zeggen, ja ik kan. Het zou misschien moeilijk zijn, maar ik kan desnoods alles missen. Maar ik wil de Heere niet missen. De omgang met hem is mij alles waard. Christus is mijn liefste geworden. Zijn genade en zijn vrede in mijn hart is beter dan het goud en het goed van deze wereld. Ja, dan mijn leven. Misschien komt het zover. Wij zien toch de dreigende wolken boven ons land en onze samenleving. Hier is een gemeente die zich vasthoudt aan de naam van Christus. En die nee zegt als het gaat om de verleiding om te verloochenen dat zij geloven in de Heer Jezus. En dan toch, we komen bij onze tweede gedachte, slapheid in het bestrijden van zondig leven. Want ondanks alles wat de Heer hier zegt over deze gemeente, lezen wij: maar ik heb enige, weinige dingen tegen u. Het zijn niet veel dingen, maar het zijn wel hele ernstige dingen die de Heer tegen deze gemeente heeft. En er worden twee dingen bij name genoemd. Jullie hebben in de gemeente mensen die de lering van Bileam houden. Dat is het eerste. En het tweede is dat er mensen zijn die zijn Nicolaïten, die houden vast aan de lering van Nicolaus. Wat betekent dit? Wat zijn dat voor mensen? Wat is er aan de hand in deze gemeente? Want dat het ernstig is, dat staat vast. De Heere begint al in deze brief te zeggen dat Hij degene is die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. En dat staat ook verderop in deze brief: als zij zich niet bekeren, dan zal Hij snel komen, tegen hen strijden, met het zwaard van zijn mond. Een tweesnijdend scherp zwaard, een vlijmscherp zwaard, het zwaard van zijn mond. Dan zal er het woord van zijn bestraffing zijn. En of het woord van zijn oordeel. Maar wat is er dan aan de hand in deze gemeente? Hoe kan het nou in een gemeente die zich christen belijdt te zijn en die ook het geloof niet verloochent? Toch zijn er hele zorgelijke en ernstige dingen. Er zijn mensen die leren de leer van Bileam. Bileam, wij kennen de geschiedenis, de jongeren, de kinderen kennen ook de geschiedenis, denk ik, op het moment dat het volk van Israël het land Canaan zou binnengaan, was Balak bevreesd voor dat grote volk en hij had gehoord over wat de God van dit volk had gedaan. En hij besloot om boden te zenden naar Bileam, die een bijzondere gave had om mensen te vervloeken of te zegenen. En hij biedt Bileam veel geld aan, maar Bileam wil vragen of dat God het goed vindt en de Heere wil het niet. Maar dan de tweede keer, als ze weer komen met nog meer geld, en dat geld dat wil Bileam wel heel graag. Laat de Heere toe. Hoewel zijn ezel onderweg ziet het grote gevaar. En Bileam dus nog dwazer is dan dat dier. Maar als hij dan uiteindelijk daar komt bij Balak, dan blijkt dat Bileam het volk niet kan vloeken. Dat laat de Heere niet toe. Hij moet dat volk zegenen en Balak wordt woedend op Bileam. En hij zegt: ik zou je rijk gemaakt hebben, maar ga naar je plaats. En je krijgt de rijkdom niet. Dan wil Bileam het nog goed maken, bedenkt hij een list. De sluwe Bileam zegt: weet je wat je moet doen, Balak? Je moet een feest voor de afgod Baal Peor organiseren en dan het volk van Israël uitnodigen. En als ze dan komen en meedoen aan dat feest ter ere van de afgod en de afgodsdienst in Klein-Azië, of ook toen, gaat altijd gepaard met dronkenschap, overdaad en ook met ontucht, immoraliteit. Dus hoererij, tempelprostitutie. En als je nu het volk uitnodigt en zij doen daaraan mee, dan zal de God van het volk heel boos worden op hen en hij zal hen straffen. En zo heeft Balak het gedaan. En zo is het ook gebeurd. Het volk liet zich verleiden in dat afgodsfeest betrokken te zijn en deed mee met de hoererij. De toorn van de Heer ontstak en velen zijn toen ook gestorven in de toren en de straf van de Heer. En nu zijn er in de gemeente daar in Pergamus, daar zijn mensen die leren de lering van Bileam. Dus er zijn mensen die zeggen: kijk, je kunt meedoen met de afgodsdienst. En wij kijken daar naar en wij denken: hoe is dat mogelijk? Maar probeer je even in te denken hoe die situatie was. Dat de gemeente daar getrokken is uit de duisternis van dit afgodische leven. Dat daar gewoon was in de stad Pergamus. Dat daar heerste. Daar was de afgodsdienst. En al hun vrienden en al hun collega's, die deden daaraan mee. En het was ontzettend moeilijk om je daar van af te zonderen, want dan hoorde je er niet meer bij. Want familiebijeenkomsten of zakelijke bijeenkomsten of werkbijeenkomsten, die gingen gepaard met de afgodsdienst. Daar niet meer aan meedoen, helemaal apart staan, dat is toch te moeilijk. Je kunt je werk kwijtraken. Je kunt je familie kwijtraken. Je inkomsten verliezen. Je bedrijf gaat ten gronde. En nu waren er mensen die zeiden, maar dat hoeft ook helemaal niet. Je kunt meedoen aan die afgodsfeesten en toch een christen zijn. Want in je hart geloof je toch in de Heer Jezus Christus. En dan maakt het niet uit. Dat kan gewoon samengaan. En die mensen waren er in de gemeente en wat erger is, zij lieten die mensen hun gang gaan. De gemeente greep niet in, er was geen tucht. Dat vonden ze blijkbaar te moeilijk. En zo kwamen er mensen in die strik. Zo deed Balak het. Hij legde een struikelblok neer. En de mensen die struikelden, het volk van Israël struikelde. En zo gebeurt het ook in Pergamus. Mensen doen mee met de dienst van de wereld, hoewel zij bij de gemeente horen. En dat is het ene. En het andere is dat er zijn die de lering van de Nicolaïten houden. Dat staat niet duidelijk in de Bijbel wat daarmee bedoeld wordt, maar uit de overleveringen weten wij dat de Nicolaïten die leren dat het in het christelijk geloof gaat om je ziel en niet om het lichaam. Je kunt dus een christen zijn met je hart en met je lichaam meedoen aan de zonde. Je kunt dus een christen zijn en je uitleven in overspel en hoererij, in dronkenschap en overdaad, en toch bij Christus horen. Dat is de leer van de Nicolaïten. En de Heere zegt, ik haat het. Maar jullie hebben mensen in de gemeente die zich aan deze leer vasthouden. En ze lieten dat zo. Het was te moeilijk blijkbaar om daartegen in te grijpen. Hoe is dat mogelijk, zegt u misschien. Je vraagt je af hoe dat kan. Wij weten toch dat dat niet is wat de Heere wil. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je mag niet op twee gedachten hinken, zoals Elia het zei op de Karmel. Wij kunnen niet twee heren dienen. Eén van de twee zal ons hart hebben. En je kunt niet de heren dienen met je hart en je lichaam overgeven in de dienst van de zonde. Die twee zijn te zeer met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. En God is ook een heren van het lichaam. Hij heeft het lichaam ook geschapen om een tempel te zijn van de Heilige Geest. Het is zijn bedoeling dat wij met lichaam en ziel hem groot maken. En ik weet dat wij dagelijks struikelen in velen, in onze gedachten, in onze woorden en in onze daden. De vraag is wel of wij met Paulus kunnen zeggen, het goede dat ik wil en het kwade dat ik niet wil. God heeft mijn hart veranderd en mijn verlangen. En daarom heb ik dagelijks een strijd en heb ik de hulp en de kracht van de Heere nodig. En van zijn woord en van de sacramenten om staande te blijven en opgericht te worden. En op Christus te zien en door genade te leven om eenmaal de kroon te mogen ontvangen.
En met Paulus te mogen zeggen, ik heb het geloof behouden en voorts is mijn weggelegde kroon de gerechtigheid. Het gaat er dus niet om dat wij in dit leven, ja dat is wel wat de Heere wil, maar ik zeg niet dat dat gebeurt, dat wij in dit leven zonder zonde zijn. Het kan nooit zijn dat wij vrede hebben gesloten met de zonde en daar niet tegen strijden. En die niet voor God met berouw belijden. Om vergeving te zoeken in het bloed van Christus. En vernieuwd te worden naar zijn beeld. Jullie hebben mensen die de leer van Biliam leren. En van Nicolaus. Alsof wij God en de wereld kunnen dienen. Christus en de zonde kunnen vasthouden. Jullie houden vast aan mijn naam. Maar jullie houden ook vast aan de mensen die die lering leren. Er zijn er ook in jullie midden die daaraan vasthouden. En daarom kom ik met het scherpe zwaard van mijn mond. Om die band door te snijden. Want die twee, die kunnen niet samen gaan. En als dat niet verandert. Dan kom ik met het scherpe zwaard van mijn oordeel. Bekeer u. Er moet dus een omkeer zijn. En voor het woord bekeer u staat in het Griekse woord metanoia. Dat betekent, noia is je geest en meta is omkeer. De omkeer van je geest. Jullie denken moet worden omgekeerd. Jullie denken moet worden veranderd. Jullie zitten in de strik van de dwaling en van de boze. Dat je zo kunt voortgaan en toch zalig worden. Bekeer u. En zo niet. Ik zal u haastig bijkomen met het zwaard van mijn mond. De Heere zal komen met zijn bestraffing. Om die band door te snijden van het vasthouden aan de naam van Christus. En het vasthouden aan deze levensgevaarlijke lering. Want anders komt straks het zwaard van zijn oordeel. Om scheiding te maken. Dan zal het klinken uit zijn mond. Gaat weg van mij. Gij vervloekten. Gij die de ongerechtigheid werkt. Gij die niet gewild hebt. Dat ik koning zou zijn in uw leven. Een gemeente, laten we de lijn doortrekken naar ons en naar onze tijd. We kunnen natuurlijk denken aan die gemeente en ons ontsteld afvragen hoe het zo kon zijn. Maar hoe is het nu en met ons? Wij leven ook in een samenleving waar steeds meer openlijk afstand wordt genomen van Gods woord en Gods geboden. En wij zijn in groot gevaar om daaraan te wennen. En hoe gaan wij ermee om als dat heel dichtbij komt? Als het je eigen werk gaat raken, wat betreft het gebod om de dag van de Heere te heiligen. Of als het gaat over het gebod met betrekking tot het huwelijk. Als het misschien heel dichtbij komt in de familie dat mensen gaan samenwonen voor het trouwen. Hoe ga je ermee om? En laat dit duidelijk zijn, wij zijn niet beter dan wie ook maar. Wij hebben hetzelfde zondige hart. Wij hebben allemaal een zondige aard van nature. Wij moeten allemaal daartegen strijden. En bij de een is het de zonde van hoogmoed. Wat komt dat veel voor in de kerk? Wat is het een groot kwaad? En bij de ander is het de zonde van jaloezie. Van hebzucht. Van eerzucht. Van boze begeerte. Maar hoe gaan we ermee om? Als het dichtbij komt. gaat om de homoseksuele praktijk. Laten wij niet neerkijken op een ander. Laten we bidden voor elkaar. Maar laten we vasthouden aan het woord van God. En laten wij strijden tegen de weg van de zonde. Omdat we behouden zullen worden. Maar begrijpt u nu iets van hoe, wat het een strijd kan zijn om eerlijk te blijven in alle nederigheid en in de liefde van Christus. Om het behoud van elkaar op het oog te hebben. Wat gebeurt er veel in onze samenleving? De fundamenten wankelen toch. Maar God gezegd heeft en hij schiep hen man en vrouw. Daar zegt onze samenleving, nee, dat bepalen wij zelf. Ik begrijp dat er heel veel worsteling kan zijn en nood. Emotionele verwarring. Identiteitscrisis. Maar wij mogen nooit het gevoel de maatstaf maken. Maar het woord moet de norm zijn en moet ons gevoel vormen. Laten we bewogen zijn. En nederig, maar standvastig. Bekeer u. En zo niet, ik zal u bijkomen. Bekering, strijd en heerlijke beloning. Bekeer u. Die oren heeft die horen. Bekering heeft te maken met horen. Gehoorzaamheid. Die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat is een strijd. Want er staat die overwint. En voel jij dat je de kracht niet hebt. En zeg jij, maar ik heb een ongehoorzaam hart. Een ongelovig hart. Dat weet ik. Dat heb ik ook vanuit mijzelf. Maar toen net zeiden we toch dat de Heere Jezus heeft gezegd, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus de vraag is niet of jij de kracht hebt, want die heb je niet. Maar de vraag is of je kracht bij de Heere Jezus zoekt. Want aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Of je knieën buigt aan zijn voeten en belijdt je machteloosheid, je verlorenheid, je schuld. En in zijn kracht is er de overwinning. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ben je klein genoeg daarvoor om zo te knielen aan zijn voeten? Die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Wat is dat een strijd, gemeente? Wat word je er moe van? Van de verleiding van de zonde. Van je eigen zondige oude natuur. Maar de Heere zegt, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Ik zal de kracht geven, ik zal je voeden. Nou, in de woestijn regent het manna en de mensen hebben het opgeraapt. En zo wil de Heere geestelijk, zo doet de Heere dat ook daadwerkelijk, onze ziel voeden. Ons de kracht geven om staande te blijven in die strijd. Om opgericht te worden in die strijd. Het manna dat verborgen is. Waarvan de Heere Jezus zegt, ik ben het hemelse brood. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Dat Christus je hart vervult. Dat hij je ziel beheerst en regeert. Het manna dat verborgen is. Straks zingen we het. Gods verborgen omgang vinden. Zielen daar zijn vrees in woont. Als je eigen zwakheid voelt. En je eigen machteloosheid. Je ogen te richten op de Heer Jezus Christus. En je hart voor hem uit te storten. O God, verlos mij uit de banden waarmee de boze mij beknelt. En dat zijn vrede in je hart daalt. Zoals Paulus het zegt. En de vrede van God zal je gedachten en je harten bewaren in Christus Jezus. Dat dat als een muur is om je hart, om je vast te houden. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Dat je leven is als een boom die geworteld is bij de beek. Dat in het verborgen er de omgang is met de Heere. Dat je daar de kracht vindt om de strijd te strijden. Ja, hebt u dat? Heb jij dat verborgen omgang met de Heere? Je binnenkamer. Dat de Heere je zo vertroost. In de strijd. In je verdriet. Beloof de Heere hier. Waar alles erop afkomt. Maar de Heere erbij is. Ik zal hem geven. Het eten van het manna dat verborgen is. Dat is een geheim dat de wereld niet kent. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven. En bij die witte keurstenen kun je aan twee dingen denken. Je kunt denken aan wat er in die tijd gebeurde als iemand een wedloop gelopen had en gewonnen had. Die overwint. Dan kreeg hij een platte witte marmeren steen met erop zijn naam. En daardoor werd hij verlost van bepaalde lasten van belastingen. Had hij bepaalde voorrechten in de samenleving. Een witte keursteen met erop een nieuwe naam. Je kunt ook denken aan wat er gebeurde in de rechtszaal. Als iemand was vrijgesproken van een misdaad. Een witte keursteen. Je naam erop. Vrijgesproken. De beschuldiging krachteloos gemaakt. Ik zal hem geven een witte keursteen. En daarop een nieuwe naam. Ja, wat komen we dat woord vaak tegen als het gaat om wat God doet in mensenleven. Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Zie, dat mag weten door het geloof. Denk even aan Jacob, bedrieger. Je heet niet meer Jacob, maar je heet Israël, strijder met God. Ik zal hem geven een witte keursteen en erop een nieuwe naam. In Christus, rechtvaardig voor God, uit het geloof alleen, door zijn werk, door genade. Weet je dat? Die steen, draag je die mee, een nieuwe naam, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dat is heel persoonlijk. Dat is tussen u en de Heere, tussen jou en de Heere. Dat je het mag weten, mijn schuld hebt u uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van mijn zonden aan. Dat je het mag weten, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ja, je kunt het niet doen met de bekering van je opa. Of met de godsvrezen van je moeder, dat is een groot voorrecht. Maar heel persoonlijk, tussen de Heer en jou, dat je het mag weten. Je hebt mij aangenomen tot uw kind, om Christus wil. Mij bij mijn naam genoemd. En u ziet mij aan. In het volbrachte werk van uw zoon. Dan kan het toch. De strijd. Want dan mag je het weten. Dat die strijd gewonnen is door Christus. En dat je eenmaal die strijd te boven zult zijn. Die overwint. Ik zal hem geven. Het is alles Gods werk. En dat zal niet falen. Hij houdt vast wat zijn hand begon. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Maar als je het nou niet weet. Vandaag is een dag voor genade. Genadetijd. De Heere zegt vanmorgen tegen u, tegen jou, bekeer u. Je denken moet veranderd worden. Dat doet de Heere door de kracht van zijn woord en zijn Heilige Geest. Dat je het niet meer van jezelf verwacht. Maar dat je als een arme zondaar knielt aan de voeten van Christus. In al je verlorenheid, hulpeloosheid. En de Heer heeft nog nooit zo'n bedelaar weggezonden. Die tot mij komt. Zal ik niet uitwerpen. Waarom zou je niet komen tot deze zaligmaker? Om behouden te worden. Door genade. Amen.